Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 100 en daarvan het vierde vers, de kinderpsalm in deze dienst. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer en wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Dus Psalm 95, vers 4 zingen wij na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Trouwe, eeuwige God, u hebt uw evangelie in deze wereld gegeven. U heeft het uitgesproken onmiddellijk na de zondeval en de belofte gedaan dat er iemand komen zou die de kop van de Satan vermozzelen zou. U hebt uw verbond opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. U heeft beloofd dat er een koning zou zijn in de lijn van David. U heeft gezegd dat de Messias komen zou, zoals alle profeten gezegd hebben. En heren, dan mogen wij nu zijn in deze tijd waarin onze Heer Jezus Christus zo rijk is geopenbaard. En wij mogen weten dat Hij gekomen is. En dat ieder die in Hem gelooft, vergeving der zonde en het eeuwige leven ontvangen zal. We danken u, heren, dat dat evangelie mag klinken in deze wereld. En vanmorgen ook in ons midden. En tegelijk bidden wij erom dat het mag zijn als een kracht van God tot zaligheid voor ieder die het gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En we bidden u, heren, dat dat evangelie op vele plaatsen in de wereld zijn uitwerking heeft. Dan zijn we op deze Israëlzondag ook samengekomen en we bidden voor het volk van Israël. Heren, u heeft met hen die lange, lange geschiedenis door de eeuwen heen. U heeft zich aan hen geopenbaard. U heeft zich bekendgemaakt als de God van Israël. En dan mogen wij nu u terugzien, Heer, op alles wat u gezegd hebt. En we zien ook op het volk van Israël zoals het er nu is. Heer, we bidden voor dit bijzondere volk. En we weten dat u uw beloften niet zult verloochenen, maar dat u ze zult nakomen en vervullen. Heren, we danken u dat wij deze zondag mogen hebben en we bidden dat uw evangelie ook mag opengaan in het bijzonder als het zal gaan over de plaats van het volk Israël. We bidden ook voor de staat Israël zoals die er nu mag zijn in het Midden-Oosten met alle aanvallen en bestrijdingen en moeilijkheden die er ook zijn. Heren, gedenk degene die daar leiding hebben te geven. We bidden, heren, dat ze daar niet zullen steunen op eigen kracht en op eigen wijsheid, maar op de God van Israël. En dat ze daarop hun vertrouwen zullen stellen. We bidden, heren, voor de vele Joden die waar ook ter wereld zijn, verstrooid, maar u kent ze. En u heeft gezegd, heren, dat eenmaal uw levendmakende geest ook in dit volk zal komen en dode beenderen zullen leven. We zien eruit, heren, dat u dat zult doen. En u heeft gezegd dat als zij in hun ongeloof niet blijven, zij weer ingeënt worden in die stam in Israël. Heren, geef ons een gezegende dienst. Als wij uw woord gaan openen, help ons in het luisteren. Geef ons een ontvankelijk hart. Geef dat wij het begrijpen, dat wij de kennis mogen hebben van de rechtvaardigheid Gods. Help ook uw dienaar in het spreken. Ondersteun ook hem naar wat hij nodig heeft. We bidden, heren, om uw Heilige Geest, dat die onze harten aanraakt. En geef dat het woord een kracht zal zijn, die ons in beweging brengt, die ons denken, die ons leven vernieuwt en verandert. Heere God, we bidden u dat wij zullen leven door het geloof. Wij hebben uw wet gehoord aan het begin van deze dienst en we danken u ervoor. Maar niemand zal rechtvaardig zijn door eigen werken. En daarom kunnen wij onze hoop en verwachting ook niet stellen op onze inspanningen, op onze prestaties. Heere, richt ons oog voor het eerst of opnieuw op Jezus Christus die Gij gegeven hebt. We bidden voor elkaar, heren. We mogen als gemeente elkaar aan u opdragen. In het bijzonder bidden wij voor mevrouw Schipper in haar ouderdom. Ze is gevallen, heren, en de operatie is niet geslaagd. U weet hoe moeilijk dit voor haar is. We bidden voor haar. Heren, wees haar nabij. Ook nu ze zo oud is en lang niet alles begrijpt. Maar we dragen haar aan u op. En heren, hoe de toekomst ook is, of het nog weer mag herstellen, of er nog weer middelen zijn, of dat het einde komen zal, we mogen weten, Heer, dat haar vertrouwen diep in haar hart op u is. Gedenk ook haar familie, haar kinderen, kleinkinderen, alle in verbondenheid en liefde om haar heen staan. We danken u voor het huwelijk van Vilmar en Marieke. We bidden voor hen en voor hun kinderen. Zegen en Heere, geef dat uw woord mee mag gaan de toekomst in. En dat ze daar hun vertrouwen op zullen stellen. Op u, de levende God, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. We danken u met mevrouw Wisky dat zij door de operatie mocht komen en dat het boven verwachting goed ging. Wilt u met haar zijn ook in deze periode van herstel en revalidatie. Geef haar daarvoor het geduld, de volharding, de doorzetting. Maar ook de dankbaarheid, Heere, dat u bij haar bent. Gedenk aan man en ook hun zoon, schoondochter, kleinkind. We dragen ze aan u op. Wees met Nienke die weer thuis mocht komen. We bidden dat ze verder mag herstellen. En dat ze, Heere, ook mag weten dat hoe het ook gaat. Als er meevallers zijn, als er tegenvallers zijn, maar dat u bij haar bent. En dat u voor haar zorgt en aan haar denkt. Ook voor IJsbrand willen we bidden. Als hij enkele maanden niet bij ons zal zijn, Heere, zegen hem ook in dit werk, in dit beroep dat hij wil gaan doen, waarop hij zich voorbereidt. We bidden voor hem en alle om hem heen. Heere, we vragen om uw gunst voor de dienst die we vanmiddag in fascinatie open te hebben, voor het eerst een open dienst van Brug 010. U kent het, Heere, u weet het verlangen, maar Heere, het is uw zegen, het is uw genade. We voelen dat, die afhankelijkheid. Breng die mensen daar, Heere, die u daar wilt hebben en die het woord van God nodig hebben. Dat het mag spreken in hun leven. Gedenk allen die ook daaraan meewerken, vrijwilliger zijn, betrokken zijn. Geef, Heere, dat wij uw goedheid en genade daarin mogen opmerken. Wees ons zo nabij, hoor ons, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. We beginnen aan het einde van hoofdstuk 9, vers 30. En dan lezen wij door tot hoofdstuk 10, vers 13. Romeinen 9 vanaf vers 30. En we lezen door tot Romeinen 10, vers 13. Hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werkende wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart, het verlangen betekent dat. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult ge zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek is Romeinen 10 vers 1 tot en met 4. Romeinen 10, de eerste vier versen. We lezen dat nog een keer. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. Boven de preek zet ik een vraag, een spannende vraag eigenlijk toch wel. En dat is deze vraag. Paulus, Jodenhater of Christusprediker? Jodenhater of Christusprediker? Paulus zegt hier nogal vergaande, indringende en radicale dingen over Israël, over de Joden. Is dit een vorm van Jodenhaat? Antisemitisme. Dus vandaar die vraag, Paulus, Jodenhater of Christusprediker? En drie kernwoorden in deze verse vormen de drie gedachten. In de eerste plaats ijver, in de tweede plaats kennis, in de derde plaats geloof. Ijver, verstree, ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dat geldt dus voor de Joden. Ijver, onze eerste gedachte. De tweede, kennis. Hij zegt erbij, maar niet met kennis, niet met verstand. Want zij kennen, zegt vers 3, de rechtvaardigheid van God niet. Kennis. En dan ten derde, geloof. Vers 4 zegt, het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Ijver, kennis, geloof. De drie gedachten voor de prediking. Laten wij uit Psalm 143 zingen als inleiding. En dan vers 2 en vers 11. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar uw rechtbank dagen. En ook vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven, red mij om uw gerechtigheid. We zingen vers 2 en 11 van Psalm 143. Thank you. Gemeente, stel dat ik een Joodse man ben en ik ben geïnteresseerd in het christelijk geloof en ik lees het Nieuwe Testament. Stel dat ik Romeinen 9 en Romeinen 10 aan het lezen ben. Het gedeelte dat wij zojuist samen ook hebben gelezen. Zou ik mij daarin herkennen? Zou ik vinden dat Paulus hier een goed beeld geeft van mijn godsdienst en van mijn religie? Is Paulus gemeente hier wel eerlijk? Als hij hier de Joden schildert als mensen die door de werken van de wet proberen voor God te bestaan. Is Paulus wel eerlijk als hij, ik vat het maar even samen, zegt: de Joden allemaal werkheiligheid. Ze denken dat zij met hun goede werken bij God wel in een goed blaadje kunnen komen. Ze denken dat zij zo goed zijn dat God hen wel moet accepteren en toelaten in de hemel. Nou, dat is niet waar. Is dat eerlijk van Paulus? Geeft hij hier wel een goed beeld van de Joodse godsdienst? Het is natuurlijk makkelijk om een stroopop te bestrijden die je eerst zelf gemaakt hebt. Maar is dit goed? Ik denk als ik als Jood dit zou lezen dat ik zeg, ja, Paulus, hier klopt gewoon niets van. Wij Joden denken helemaal niet dat wij zonder genade en zonder Gods hulp wel de hemel kunnen verdienen. Wij denken helemaal niet dat wij wel zo goed zijn dat we zonderloos leven. Dat we eigenlijk volmaakt zijn en dat God aan ons wel verplicht. Zo denken wij helemaal niet. Paulus, hoe kom je erbij? Wij lezen ook wat jullie christenen dan het Oude Testament noemen. Wij lezen dat ook. Paulus, dit is niet eerlijk. Gemeente, op deze Israëlzondag staan wij stil bij dit gedeelte. Israël. Vers 1, 10 vers 1 spreekt over Israël, het gebed tot God voor Israël. Veel Joden hebben uiteraard ook het Nieuw Testament gelezen en veel Joden voelen zich gekwetst. En voelen zich beschadigd als ze dit gedeelte lezen. En ze zeggen, ja, Paulus tekent hier eigenlijk een spotprent van ons, een karikatuur. Het is niet eerlijk wat hij hier doet. En niet alleen de Joden zeggen dat, de orthodoxe Joden, die het christelijke geloof afwijzen, maar gemeente ook wat wij dan noemen Messias belijdende Joden. Die hebben zo hun eigen mening over dit gedeelte. Ik heb thuis een boek van David Stern, een Jood, een Messias belijdende Jood, en die heeft een commentaar geschreven op het Nieuwe Testament. En die gaat zover dat hij bij dit gedeelte zegt: iedereen die dit zo leest, alsof Paulus aan de Joden, hè, in het algemeen, aan de Joden het verwijt maakt dat zij door goede werken denken zalig te worden, dat is een Jodenhater. Dat is een antisemiet. En die lastert God. Die man is zelf christen. Hij zegt, nee, zo mogen wij dit gedeelte hier niet lezen. Ja, zegt Steun dan, er zijn mensen die zo leven en denken, maar dat is eigenlijk het extreme, dat is het doorgeslagen Jodendom. He, zoals we in de Bijbel die fariseeën vinden, in de tempel, in Lucas 18. Ja, die man, die ging zo ver dat hij zei, o God, ik dank u dat ik zo goed ben en niet zo slecht als die ander. Ja, er zijn er wel enkele, maar je kunt dat niet zeggen van het Jodendom in het algemeen. Je kunt dat niet zeggen over de godsdienst van het Jodendom. En je kunt dat zeker niet zeggen van het Jodendom zoals wij dat nu vandaag de dag tegenkomen in Israël of waar ook ter wereld. Nou, dat zijn wel indringende vragen. Is de Bijbel zelf, het Nieuwe Testament, is het een vorm van Jodenhaat? Is Paulus hier iemand die de Joden wegzet en zwart afschildert? Ja, niet op de manier van Hitler uiteraard, dat hij de synagoge in brand stak en dat hij de Joden vermoordde, maar misschien heel netjes in theologische taal toch wel. Hoe moeten we dit lezen? Nou, gemeente, om daarbij aan te sluiten, Paulus is geen Jodenhater. Nee, lees maar wat hij zegt in vers 1 en 2. Broeder, zegt hij, De toegenegenheid van mijn hart, het verlangen van mijn hart, mijn verbondenheid met het Jodendom. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Zie hoe hij zijn verbondenheid en zijn liefde uitspreekt voor het Joodse volk. Het waren zijn eigen broeders, dat zegt hij ook, broeders. Dus het waren zijn eigen broeders. Hij voelt zich aan hen verbonden. En hij bidt voor hen, tot God. Ja, uiteraard tot God, maar hij zegt het er nog een keer bij. Ik bid tot God. Ik breng het voor Gods aangezicht. Ik bid tot hun zaligheid. En dat betekent niet alleen dat hij zegt, ik bid of zij zalig worden. Maar ik bid tot hun zaligheid. Ik bid in de hoop en het vertrouwen dat zij zalig worden. Dus het zijn hele hartelijke woorden. Hoopvolle woorden. Hij prijst ook hun ijver. Hij zegt in vers 2, ik geef hun getuigenis dat zij een ijver hebben. Ik geef de waarderende verklaring dat de Joden een ijver tot God hebben. En dat woordje ijver is positief bedoeld. Positief. In Handelingen 22 zegt, vers 3, in Handelingen 22 zegt Paulus over zichzelf dat hij een ijveraar Gods is. Zoals u ook allemaal bent, zegt hij dan tegen de Joden. Ijver, inzet, een goede zaak. Nou, waar denkt Paulus aan als hij zegt, ik geef hun getuigenis, ik leg de verklaring af dat de Joden een ijver tot God hebben. Dat is uiteraard hun inzet om de wet van God te houden, maar dat is ook breder. Dat is ook hun gebed om vergeving. Dat is ook de nadruk op berouw. Dat is ook de nadruk op bekering. Er zijn geen mensen, denk ik, in deze wereld die zoveel nadruk leggen op berouw en op bekering als de Joden. En Paulus die betrekt dat erin. Een gebed om genade. Dat hoort bij die ijver en dat is een goede zaak. Dus als Paulus dat zo bedoelt, gemeente, laten wij dat dan ook doen. En laten wij niet zeggen dat de Joden mensen zijn die denken dat ze ongeveer 100% volmaakt zijn. En dat ze, ja, het komt wel goed, want wij zijn van die goede mensen. God kan ons niet passeren, wij zullen wel eventjes de hemel verdienen met onze goede wet. Dat is een karikatuur. Zo denken de Joden niet. Ze denken niet dat ze zondeloos zijn. Ze kennen hun hart, ze weten dat zij zo niet leven. Ze bidden elke dag om Gods genade, ze zoeken naar vergeving. Ze vinden berouw belangrijk. En toch, gemeente, ondanks die goede ijver, en toch bidt Paulus om hun zaligheid, omdat zij die zaligheid niet hebben. Omdat zij buiten de zaligheid staan. Dus hij spreekt hier duidelijk met twee woorden. Hij zegt, ze hebben een ijver tot God, een goede ijver. Maar, zegt hij erbij, die ijver alleen maakt hen niet zalig. Dat is een belangrijke gedachte. Wij denken dat zo snel, hè. Ja, als je nou maar ernstig bent, als je ijverig bent, als je serieus bent, nou dan moet het toch wel goed komen. Nee, zegt Paulus, ze hebben een ijver, maar, ze hebben niet de goede kennis, niet het verstand. De herziende statenvertaling heeft niet met het juiste inzicht. En zo komen we bij onze tweede gedachte, kennis. Ze hebben ijver, maar zo staat er letterlijk zonder kennis. En vers 3 gaat ook zo verder, omdat zij de rechtvaardigheid van God niet kennen. Kennen. Er is sprake van een bepaalde onkunde, onwetendheid, gebrek aan kennis. Wat plaatst de Joden, aldus Paulus gemeente, wat plaatst de Joden buiten de zaligheid? Dat is niet een gebrek aan ijver, maar een gebrek aan kennis. Dat is niet een tekort aan inzet of tekort aan ernst, maar onwetendheid. Nou, dat is een belangrijke gedachte. Laten we daar eens wat langer bij stilstaan. We denken al gauw, ja, mensen die, hè, mensen die onverschillig zijn, mensen die, die een beetje erop losleven, slecht zijn, zorgeloos zijn, ja, dan ga je verloren. Dat is gevaarlijk. Als je geen ijver hebt, dan komt het niet goed. Maar hier zegt de Bijbel dat de belangrijkste oorzaak voor mensen die verloren gaan. Wat is de belangrijkste oorzaak dat mensen verloren gaan? Dat is niet gebrek aan ijver, dat is gebrek aan kennis. Zij weten dingen niet. En dat maakt hen verloren. Ze hebben verkeerde gedachten, ze hebben verkeerde opvattingen, misvattingen. Jezus die zegt het. Hoeren en tollenaars zullen u volgaan in het koninkrijk. Die mensen met dat verschrikkelijke leven. Zondige, slechte mensen. En toch zalig. Hoe kan dat? Kennis. En andere mensen. Een leven lang. Ijver, inzet, ernst. Verloren. Hoe kan dat? Geen kennis. Diezelfde tegenstelling zien we in die versen daarvoor, hè, die daar eigenlijk ook wel bij horen. Romeinen 9. De heidenen, staat er in vers 30. De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid gekregen. Die mensen die maar leefden zonder God en nergens daar op zoek waren, die krijgen het in de schoot geworpen, die worden zalig. En de Joden, Israël, dat de wet van de rechtvaardigheid zocht, is toch niet tot de wet der rechtvaardigheid gekomen. Wat een tegenstelling. Geen gebrek aan ijver, maar gebrek aan kennis. We kijken om ons heen, gemeente, en we zien dat ook nu in de kerk in Nederland, in de reformatorische kerken. Hoeveel mensen zijn er die ijver hebben, die toegewijd zijn, die ernstig zijn, die serieus zijn, die zoeken. Maar niet vinden. Hoe komt dat? Nou, het is niet een gebrek aan ijver. Het is niet een gebrek aan ernst. Het is niet een gebrek aan inzicht, inzet. Het is een gebrek aan inzicht. Gebrek aan kennis. Een ijver zonder inzicht. En dan zegt Romeinen 10 vers 3. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen. Dat is een moeilijke uitdrukking. En ik heb erover nagedacht, gemeente, natuurlijk. Wat kan ik daarover gaan zeggen? Hè? Dat woord rechtvaardigheid of gerechtigheid. Belangrijk woord hier in de brief. Van Paulus aan de Romeinen. Ik kan proberen dat uit te gaan leggen wat dat woord overal betekent. Maar ik denk dat dat te ingewikkeld wordt. Dus ik probeer het maar eenvoudig. Misschien wat te eenvoudig. Maar hopelijk is het dan voor iedereen helder. Toch aan te geven wat Paulus hier bedoelt als hij zegt. Zij kennen de rechtvaardigheid van God niet. Hij wil daarmee zeggen. God heeft een manier bedacht waarop mensen weer recht tegenover God staan. Kinderen, jullie herkennen dat wel. Wanneer, hè, dat is een spreekwoord, je kunt iemand recht in de ogen kijken. Stel je voor, kinderen, dat je wat aan je vader vraagt of aan je moeder. Iets gewoons, iets heel goeds. En je zegt, papa, en je kijkt naar je vader natuurlijk. Je kijkt hem recht in de ogen. Ja, je hoeft helemaal niet bang te zijn. Je kijkt hem aan, papa, zeg je. Maar stel dat je wat verkeerd hebt gedaan, kinderen. En je vader staat voor je. Wat doe je dan? Dan kijk je zo. En dan zeg je vader, kijk me eens aan. En dan kijk je even zo omhoog en dan weer gauw weer naar beneden. Dan kun je je vader niet recht in de ogen kijken. En misschien, hè, duwt u zo je hoofd wel eens een beetje omhoog. Kijk mij eens aan, zegt hij. Je kunt hem niet recht in de ogen kijken. Nou, dat woord rechtvaardig, daar zit het woordje recht in. God heeft een manier bedacht dat wij hem recht in de ogen kunnen kijken. Dan ben je rechtvaardig. En als je niet rechtvaardig bent, dan durf je God niet aan te kijken. Nou, God heeft de rechtvaardigheid van God, is Gods manier waardoor wij God recht in de ogen kunnen kijken. En er is ook de eigen rechtvaardigheid, staat er iets verderop, een eigen gerechtigheid. Dat is de manier die de Joden zelf hebben bedacht. En dan hopen ze dat ze God in de ogen kunnen kijken. Ik geef een voorbeeld. Stel je voor dat er een man en een vrouw in een huwelijk een ernstige botsing hebben, een conflict. Er gebeurt wat ingrijpend. En die man die heeft zijn vrouw gekwetst, hè, beschadigd, misschien wel bedrogen of iets anders. En die man die voelt wel dat zijn schuld is. En hij lijdt eronder, hij heeft er spijt van, hij heeft er berouw van. En hij denkt, hoe kan ik dat weer goed maken? Wat kan ik doen ten opzichte van mijn vrouw dat het weer goed wordt? Dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Nou, dat noemt Paulus ijver. Een goede ijver. Je hebt verlangen dat het weer goed wordt. En dan zegt die vrouw die zegt tegen haar man. Joh, luister eens, ik heb een idee. Weet je wat we doen? Alles wat er gebeurd is. We gaan samen een keer uit eten. En dat is een teken dat het weer goed is. Zullen we dat doen? Samen een keer op een avond uit eten gaan? En die man die hoort dat, maar die man die zegt. Ik beloof je, zegt hij, dat ik het nooit meer zal doen. Eén keer heb ik het gedaan, het gebeurt nooit weer. Dat is wat die man zegt. Of hij zegt. Ik breng een bos bloemen voor je mee. Of hij zegt, ik beloof je, ik ga elke dag de vaat voor je doen. Of hij zegt, elke dag weer schaam ik mij voor wat ik gedaan heb. Of misschien vraagt hij wel, wat kan ik doen om het weer goed te maken? Nou, wat zou die vrouw denken als ze zo al die opmerkingen en al die dingen van haar man hoort? Ze heeft voorgesteld, ze heeft gezegd, als we dit doen is dat het bewijs dat het weer goed is tussen ons. Ze zou haar man aankijken en zeggen, luister eens, ik vraag geen schaamte, ik vraag geen berouw, ik vraag niet dat je de vaat doet, ik vraag geen bloemen, ik vraag, zullen we samen uit eten gaan? Maar die man die houdt vol en die blijft erbij en herhaalt het nog een keer, alles wat hij van plan is en wat hij bereid is om te doen. Wat moet die vrouw dan doen, gemeente? Moet die vrouw zeggen, nou ja, vooruit. Hij meent het toch goed, hè? Hij laat zijn goede bedoelingen wel zien. Ik leg me daar wel bij neer. Nee, ik denk dat die vrouw zich nog meer beschadigd voelt. Dat ze pijn heeft, dat ze verdriet heeft. Dat ze de situatie alleen maar ernstiger vindt. Want uiteindelijk is al die ijver van haar man een bewijs van zijn eigen wijsheid. En zijn bedweterigheid. In plaats dat hij nu toestemt en accepteert wat zijn vrouw voorstelt. Komt hij met zijn eigen ideeën, komt hij met zijn eigen voorstellen, komt hij met zijn eigen suggesties, komt hij met zijn eigen van alles. Maar dat wil zij niet. Ze wil dat hij aanvaardt wat zij voorstelt. En Paulus zegt in dit gedeelte, dat is Israël. Dat is de toestand van het Joodse volk. Een ijver tot God, maar zonder inzicht. Zij kennen de rechtvaardigheid van God niet. God heeft een plan voorgesteld om het weer goed te maken, om het recht te maken. Maar, zij komen met hun eigen gerechtigheid. Ze komen met een eigen voorstel. Ze komen met een eigen plan om het weer goed te maken. En ze wijzen... Gods plan door Christus af. Zij kennen de rechtvaardigheid van God niet. Dat over Israël, gemeente, en nu naar onszelf. Hoe zit dat bij mij, bij jou, hoe zit dat bij u? Wij kunnen wel zeggen, ja, die Joden, hè, die Joden. Maar er staat bij in vers 12, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Dus geen onderscheid, nog van Jood, nog van Nederlander. Het geldt voor ons allemaal. Wij kunnen niet kritisch zijn op de Joden en hen werkheiligheid verwijten. En zo, tegelijk zo mild zijn naar onszelf, hè? Nee, er is geen onderscheid. Wij kunnen niet de Joden wegzetten en wegschuiven als mensen die denken dat ze het zelf wel presteren. En tegelijkertijd blijven wij hangen in onze eigen vragen. En we stellen die vraag, dan komen ze, heb ik wel genoeg zonder kennis? Genoeg, waarvoor genoeg? Genoeg om God recht in de ogen te kijken? Heb ik wel voldoende ijver? Meen ik het wel echt genoeg? Ben ik wel echt genoeg bekeerd? Waarvoor? Om God recht in de ogen te kunnen kijken? In mijn berouw wel oprecht? Is het wel diep genoeg? In mijn voornemen om niet meer te zondigen wel sterk genoeg? Misschien struikel ik morgen alweer of vandaag alweer. Hoe krachtig moet mijn innerlijke overtuiging zijn? En mijn inzet zo sterk dat God mij genadig zal zijn. Onze eigen voorstelletjes, onze eigen plannen tegenover Gods plan. Onze eigen rechtvaardigheid en we kennen de rechtvaardigheid van God niet. Paulus noemt het weerstand tegen Jezus Christus. Als dit je hart weergeeft, stoot je je net zo hard aan de steen des aanstoots. En erger je je aan de rots der ergernis, Jezus Christus. Hoe vaak heb je God al beloofd, nu ga ik het beter doen, God. Hoe vaak heb je je zonde al beleden. Hoe vaak heb je al berouw gehad. Hoe vaak heb je al je best gedaan. Nu ga ik Gods geboden houden. Je denkt, ik word nog wat strenger, ik word nog wat strikter. Ik kan maar beter te zwaar zijn dan te licht. En dan hoop ik dat God mij aanvaardt. Maar stel nu eens de vraag aan jezelf, gemeente, is dat wat God wil? Is dat het plan dat God ons heeft geopenbaard? Of heb je het zelf bedacht? Heb je zelf gedacht, als ik het nu zo doe, als ik het zo aanpak, als ik dit nu aan God voorstel, als ik die ijver toon, wie weet aanvaardt God mij dan? Dat is eigen gerechtigheid. En daar kun je de woorden genade, vergeving, berouw, bekering doorheen mengen. En zeggen, nee, het is niet allemaal dat ik het wil verdienen. Het gaat allemaal over mijn berouw, het gaat allemaal over mij. Ja, maar het is niet Gods rechtvaardigheid. Het is niet Gods weg van zaligheid. Het is je eigen manier. En daarom kennis. Wij moeten de weg van God kennen. Wij moeten kennis hebben wat God heeft geopenbaard. Waar God mee tevreden is. Wij moeten de rechtvaardigheid van God kennen. En als we dat niet kennen, gemeente, dan lijden wij aan onkunde. En de onkunde maakt ons verloren. Het is niet gebrek aan ijver hoor. Al zou je altijd meer willen hebben. Maar het is gebrek aan kennis. Ja, maar zegt iemand, het gaat toch niet zonder berouw en het gaat toch niet zonder bekering. En het gaat toch niet zonder, hè, zonder gebed om genade. Het hoort er toch allemaal wel bij. Het moet er toch wel bij. Ja, natuurlijk gemeente, het is ijver. Het is goede ijver. Maar vraagt God dat van jou als de weg der zaligheid? Geen kwaad woord, natuurlijk niet, over berouw, over bekering, om bidden om genade, natuurlijk. Maar hebben wij kennis van Gods weg, van Gods rechtvaardigheid, van wat Hij vraagt? En zo komen bij ons een derde gedachte. Doe mij toch met vaste schreden uw weg der zaligheid betreden. Niet mijn weg, uw weg. Wat is dan die rechtvaardigheid van het geloof? Onze derde gedachte, geloof. We hebben in de eerste plaats stilgestaan bij ijver, ten tweede bij kennis en nu bij geloof. Wat is die rechtvaardigheid van God? Welke weg van zalig worden heeft God geopenbaard? En dan zegt vers 4, want het einde van de wet is Christus. tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Gemeente, God heeft ons Christus gegeven. Als de middelaar. Als onze plaatsvervanger. Als het offer. Als de hoge priester. God geeft hem ons. God openbaart hem ons. En God zegt, ik ben met Christus volkomen tevreden. Hij heeft alles gedaan wat ik vroeg. Hij heeft volkomen vervuld wat er moest gebeuren. En God zegt, ieder die in Christus gelooft, is behouden. Verderop, vers 9 en 10. Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dus wat is de weg die God heeft geopenbaard? Wat is wat God wil, zodat wij zalig worden en hem recht in de ogen kunnen kijken? Dat is geloof in Christus. En daarom, gemeente, is de eerste taak en de onmiddellijke opdracht aan elke zondaar vanmorgen hier in de Laankerk om in Christus te geloven. Om je te onderwerpen aan Gods weg van zaligheid. Om de rechtvaardigheid van God te geloven, te aanvaarden. De rechtvaardigheid van God. Zo wordt het genoemd, hè, in vers 3, de rechtvaardigheid Gods. En daarvoor heeft Paulus in hoofdstuk 9 vers 30 aan het einde gesproken over de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dat zijn dus dezelfde de zaken. Het gaat altijd om het geloof. Wat is nu geloof, gemeente? Wat is geloof? Dat is Gods weg van zaligheid. Aanvaarden. Instemmen. Instemmen. Dit heeft God ons bekendgemaakt. Zo maakt hij mensen zalig. Door Christus. Door Christus. Door de Heer Jezus. Dat is geloof. Niet mijn eigen weg opwerpen en voorstellen en bedenken. Maar Gods weg accepteren. Wat is geloof? Dat is je daaraan toevertrouwen. Wat God bekend heeft gemaakt. Dat is tevreden zijn met datgene waar God mee tevreden is. Met de Heer Jezus Christus. En daartegenover, als dat dan geloof is, wat is dan ongeloof? Ongeloof is Gods plan afwijzen. Gods plan afwijzen. Ongeloof is Christus afwijzen. Ongeloof stoot zich aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Kijk, gemeente, daarop kunnen wij toetsen of ons geloof oprecht is. Hoe denk je over de Heer Jezus? Zie je hem als Gods weg? Verblijd je daarin? Ken je die weg? Geloof je dat? Dan is het oprecht. Dan is het echt geloof. Dan is het rechtvaardigend geloof. Dan is het zaligmakend geloof. Als het niet over de Heer Jezus gaat, ons geloof, dan is het geen echt geloof. God heeft Christus geopenbaard. Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een ieder die gelooft. Het einde van de wet staat er. Vers 4. Het einde van de wet. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wil hij zeggen dat de 10 geboden zijn afgeschaft? Nee, natuurlijk niet. Het zou toch wel raar zijn als Paulus zou zeggen, ja, vroeger gold het gebod dat je niet mag liegen en niet mag echt breken en zo, maar nu Christus gekomen is, mag het allemaal. Nee, dat kan het niet zijn. Bedoelt hij dan dat het liefdesgebod is afgeschaft? God liefhebben boven alles en je naast als jezelf? Zegt Paulus, nu Christus gekomen is, is die wet tot een einde gekomen en nu is het prima hoor als je je naaste haalt. Nee, natuurlijk niet. En toch zegt hij dat, het einde van de wet. Hij bedoelt niet zozeer het doeleinde, maar echt, hij bedoelt de beëindiging. De beëindiging van de wet is gekomen. En daarmee denkt hij aan die wet die de Joden zelf gemaakt hadden, hun regel. Als we nu zo leven, als we nu dit doen, als ik het nu zo vraag, dan zal God mij genadig zijn. Dat is de wet van de rechtvaardigheid die de Joden hadden bedacht. Zo wordt het daarvoor genoemd in het slot van Romeinen 9. Die wet is voorbij. Tot het einde gebracht. Ja, duidelijk. Als God Christus openbaart, als God laat zien dat het in Christus is, dan is ons maniertje en onze wet en onze regel ten einde gebracht. Het kan niet anders, want anders zou Christus gelaten 2 te vergeefs gestorven zijn. Dan was Christus er voor niets geweest. Christus is het einde van de wet. Maar het is ook het einde van de wet voor iedereen die gelooft, gemeente, zodra je gelooft in de Heer Jezus. Stop je met je eigen manier en je eigen gerechtigheid en je eigen plan en je zelfbedachte regel. Het is klaar, het is over, het is tot een einde. Ik probeer het niet meer, ik geef het op om het zelf te doen. Ik steun op Christus. Gods manier, Gods weg van redding. Nou zeg het maar, gemeente, is dat Jodenhaat? Is dat antisemitisme? Nee toch? Dat is genade. Dat de Joden buiten de zaligheid staan, is niet gemeente omdat God te karig in zijn genade is. Ja, hij kan toch moeilijk iedereen zalig maken, hè? Ze denken dan. Nee, dat de Joden verloren gaan, is omdat Gods genade veel groter is dan zij dachten. Omdat God alles heeft gedaan in Jezus Christus. Geldt ook voor ons, als er mensen zijn in ons midden die verloren gaan, is dat omdat God zo benepen is in zijn genade? Nee. Hoe kunnen wij verloren gaan, gemeente? Als ik mijn eigen plan en mijn eigen maniertje vasthoud ten koste van wat God heeft gezegd en bekendgemaakt. Als ik het niet wil weten, als ik de rechtvaardigheid van God niet ken, als ik niet tevreden ben met Christus waar God wel mee tevreden is, ja, dan is er geen genade. God wil dat in de weg van redding niet mijn ijver schittert, maar zijn genade. Niet mijn inzet en mijn verlangen en goede bedoelingen, maar de overvloed van zijn goedheid. Niet mijn berouw moet in het middelpunt staan, maar zijn vrijgevigheid. Niet mijn gerechtigheid, maar Jezus Christus. En daarom, gemeente, als Paulus het zegt, zalig worden uit genade, dan zegt hij, zalig worden uit genade alleen. Zalig worden, volkomen zalig, door volledige genade. Amen. Laten wij daarvan zingen uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die na zijn reine leer Gods gerechtigheid, Gods boodschap, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Thank you. Laten wij danken en bidden. Trouwe eeuwige God, wat bent u goed en genadig dat u ons uw Zoon Jezus Christus gegeven hebt. Als het einde van de wet, als het einde van onze eigen pogingen, onze eigen voorstellen, onze eigen bedenksels. Heere, geef dat niemand uit ons midden verloren zou gaan door gebrek aan inzicht, door gebrek aan kennis. Geef, Heere, dat wij niet onze goede ijver zouden omkeren als de oorzaak van ons eigen verderf. Maar dat wij de rechtvaardigheid van God mogen kennen. Dat wij in Jezus Christus geloven. We danken u, Heere, dat dat het evangelie mag zijn. Dat u zelf die weg hebt geopenbaard en ons hebt bekendgemaakt. We danken u, Heere, voor de verkondiging daarvan. De bekendmaking, de openbaring. Dat we het nu mogen horen, hoe u mensen zalig maakt, opdat wij daarmee tevreden zijn, ons daarin verblijden, ons daaraan toevertrouwen. Heer, u kent onze harten. U weet hoe wij geneigd zijn om toch te steunen op onze eigen ijver, om te twijfelen en te aarzelen en te wanhopen als we zien dat onze ijver niet zo goed is als zou moeten. Maar geef, Heer, dat we daar niet op steunen, maar dat wij de Heer Jezus Christus mogen zien. Geef dat Hij niet voor ons een rots der ergernis en een steen des aanstoot zal zijn. Geef, Heere, dat wij niet zullen zoeken en zoeken en zoeken en nooit zullen vinden. Maar dat wij U mogen vinden in het evangelie. Heb dank, Heere, voor deze boodschap en we bidden opnieuw voor het volk van Israël. Die U zoeken in de weg van berouw en bekering en gebed. Die vragen om genade. En toch, Heere, hoe goed de ijver ook is. We bidden dat ze zalig zullen worden door Jezus Christus. En Heere, zo maak ook het gebed van Paulus tot ons gebed. Dat wij bidden tot hun zaligheid. In de hoop en verwachting dat het moment zal komen dat ook bij hen de kennis mag doorbreken. En dat hun kwalijke onwetendheid zal verdwijnen. En dat zij de rechtvaardigheid Gods mogen kennen. Heere, we bidden dat ook voor vele mensen om ons heen, in de kerk, die al hun hoop zetten op eigen ijver. We bidden dat de prediking zuiver mag zijn. Dat de prediking mag wijzen op Jezus Christus. En dat daar, dat dat duidelijk zal zijn, dat een ieder die met de mond belijdt de Heere Jezus Christus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zalig zal worden. Breng ons veilig thuis, Heere. Breng ons vanmiddag opnieuw samen in uw huis. Geef ons een gezegende zondag. En laat uw genade alleen, de grondslag in ons leven zijn. Wij bidden en we danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 32. Psalm 32, het eerste en het zesde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Vers 1 en 6 uit Psalm 32. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.